Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en de werken van zijn handen niet laat varen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft de Heer, want Hij is goed. Looft Hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Met het zingen van dit loflied, ten vervolge op het lied dat wij reeds zongen, Psalm 75, zingen wij nu een drietal versen van Psalm 136. De versen 1, 2 en 26. Horen wij nu, lieve gemeente, tot onze verbroediging de heilige wet van de Heere. Ter inleiding lees ik u de samenvatting die de Heer Jezus zelf van de 10 woorden gegeven heeft. Daarna horen wij ze afzonderlijk, die 10 woorden. En zingen daarna het 5e vers van Psalm 25. Psalm 25, het 5e vers. Aan Jezus werd de vraag gesteld, met een onzuivere bedoeling overigens: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De wet en de profeten, dat is de samenvattende uitdrukking voor wat wij noemen het Oude Testament. Dus door het Oude Testament loopt die rode draad heen van dat dubbelgebod. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Een twee-eenheid. We horen nu de woorden afzonderlijk. De Heer zei tot Israël, en we luisteren mee, en het geldt ook ons. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Voor die zult gij u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en de vierde generatie van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. De naam van de Heer uw God zult gij niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam misbruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, is de rust van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Willen we u de Heer samen dankzeggen en hem bidden, mag in de diensten gebeden u dan, gemeente, voorgaan. Ja, Heer, zo ziet dat portret er van ons uit. Mensen die zwaar en menigmaal misdreven hebben. Soms zijn we ons dat ook bewust. Maar u zegt dat er zoveel in ons leven is waar we helemaal geen erg in hebben, dat toch niet deugt. dat niet voor u kan bestaan. Dat niet naar uw wil is. En daarom buigen we ons eerbiedig voor u neer. Voor u, die hoge en heilige God. Als kleine zondige mensen. En we bidden u. Wil ons vergeven al dat kwade. Al dat dwaze. Al datgene wat tegen u was gericht. En al datgene wat niet goed was. In de contacten met anderen. We belijden u mensen te zijn. Die wel geroepen zijn om u lief te hebben. Boven alles. En de naaste als onszelf. Maar wat brengen wij daarvan terecht? En zo zijn we hier bijeen als mensen die onze schuld beleiden met een beroep op uw genade in de Heer Jezus Christus. Want u hebt zichzelf bekendgemaakt als die God die schuld vergeeft. Die ons niet wil laten omkomen. Die ons niet wil veroordelen voor eeuwig. U heeft zich bekendgemaakt als een God van genade, van ontferming. En daarom loven en prijzen we uw naam. En bidden we u, wees ook ons genadig. En wil ook ons aanzien in de Heer Jezus Christus. Die ene die wel heeft voldaan aan uw heilige norm. Die wel u heeft lief gehad met heel zijn hart. Met heel zijn wezen. En die de naaste als zichzelf lief had. Zie ons in hem aan en in ons bekleden met de gerechtigheid die hij verworven heeft en met zijn heiligheid, omdat wij zo mogen leven voor uw aangezicht, getroost en vol goede moed. Als mensen die weten dat wij voor uw rekening staan, als mensen die uw verbond en woorden beschouwen als hun schatten, veel meer waard dan een heel vermogen, dan een geweldig inkomen. Omdat wat u ons wilt zijn, eeuwigheidsduur heeft. We zeggen u dank, Heer, dat wij deze dingen weer horen mogen en dat u ook mogen lezen, omdat het weer zondig is geworden en wij elkaar hier ontmoeten mogen. Wil in ons midden zijn, zo bidden wij van u. En wil ons verstand verlichten en ons hart openzetten, omdat uw woord tot ons doordringt en wij ons erbij betrokken weten. En wij zo uw stem mogen horen door de woorden van de schrift en van uw dienaar heen. Wil zo ons ten goede gedachtig zijn. We geven u dank, Heer, dat u ons hebt gespaard. Dat we weer een week mochten volmaken. En dat we nu elkaar hier weer ontmoeten mogen. Omdat het zondag is. Een dag groter dan ooit de Sabbat kon zijn in Israël. Het is immers ons wekelijks paasfeest. We mogen hem gedenken, hem u voorhouden, die de dood heeft overwonnen, de schuld van al de zijne heeft voldaan, die ruim baan heeft gemaakt om weer tot u te komen. We loven en prijzen u, Heer Jezus Christus, dat u zich naar deze aarde hebt begeven, om te doen wat geen mens kon doen, om als mens gehoorzaam te zijn, de heilige wet te vervullen, en zo de schulden van ons af te wentelen en ons te maken tot kinderen van uw hemelse Vader, zodat wij mogen weten dat wij broeders en zusters van u mogen zijn. Heer, leer ons deze dingen inwendig door uw heilige geest, die inwendige leermeester, en wil u zo met ons zijn. U weet wie wij zijn, hoe wij eraan toe zijn, waar vreugde is, waar verdriet is, waar zorgen zijn. U weet dat alles. En ook wanneer ons leven eigenlijk heel gelijkmatig is, niet zozeer in door uitersten wordt gekenmerkt, Heer, wees nabij en zegen ons met de genade van de Heer Jezus Christus en maak ons deelachtig de vrede die Hij verworven heeft. Wil zo ons horen wanneer wij ons beroepen op de Heer Jezus Christus. Onze enige hoop, onze enige heiland, lof zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De eerste schriftlezing, de tekst over de prediking, is uit het Oude Testament, het gebedenboek van Israël, een boek ook vol met lofprijzingen, Psalm 19. Zoals gezegd ook de tekst voor de prediking. En er staat nu natuurlijk heel wat in die 15 versen wat niet expliciet aan de orde kan komen. Maar ik wil u graag iets laten zien van het verband van deze driedelige psalm. De psalm van David staat erboven voor de koorleider. De hemel, jammer genoeg, is hier een enkelvoud neergezet. Het Hebreeuws, de grondtaal, kent geen enkelvoud voor hemel, alleen maar een meervoud. Vandaar dat er ook in de Statenvertaling en in veel andere vertalingen terecht hemelen staat. En wees dat daar verschillende lagen zijn in dat wijde firmament, de hemelen. Ik lees dus ook in het meervoud. De hemelen vertellen Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij, de Heere God, heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing. En honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. U houdt uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn. En vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover de eerste lezing, de tekst dus ook voor de prediking. De tweede lezing, u ziet het ook aangekondigd, is uit de brief die Paulus schreef aan de christenen in Rome. Waar ik u lees een deel van het eerste hoofdstuk van zijn lange brief. Romeinen 1. Vers 16, waar Paulus schrijft na de uiteenzetting waarmee hij de brief opent. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift in deze ochtenddienst. En zalig zijn ze die het woord van God horen en dat ook bewaren. Halleluja. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw gaven te schenken in de dienst des Heren. U ziet in de weekbrief, de nieuwsbrief, wat de bestemming van de inzamelingen is. Zendingsexpeditie, instandhouding, eredienst, het wijkwerk en voor het kerkgebouw. De Heer zegene u en hij zegene uw gaven. Na de inzameling gaan wij ook zingen en dat doen wij uit de berijming van de 19e psalm, waar het nu gekozen zijn de versen 1, 4 en 7, 5. De versen 1, 4 en 5 van psalm 19. Ik zie nog even terug, gemeente, naar de 19e psalm in de berijming, waarvan we enkele versen zongen. En wellicht heeft iemand zich afgevraagd, want we zingen immers niet gedachteloos. Wat betekent dat nu toch? Dat dag bij dag, dat nacht bij nacht, zijn onbegrensde macht en wijsheid weet af te malen. Af te malen. Wat is dat dan? Ja, je ziet dat we langzaam toe zijn aan een nieuwe psalmrijming te gebruiken. Want malen betekent hier helemaal niets, dat malen met een molentje of zo. Maar het ouderwetse woord dat in het Duits nog altijd voortleeft voor schilderen. De dag en de nacht schilderen de wijsheid en de heerlijkheid van God af. Zijn als het ware een schilderij. Dus dat moet u maar onthouden als u die 19e psalm zingt. Malen betekent hier schilderen. En heeft niet met ons nog altijd gebruikte woord malen te maken. De tekst is dus de 19e psalm. En na de prediking willen wij twee versen zingen van de 119e psalm. De versen staan ook aangegeven, de versen 49 en 53. Versen 49 en 53 van de 119e psalm. We kunnen stellen, lieve gemeente, wanneer Jezus Christus hier bijeen in de Eerste Kerk van Noordwijk, dat het in deze 19e psalm gaat over drie dingen. Het gaat over de glorie van God in zijn schepping. De glorie van God in zijn zich bekendmaken. En de glorie van God in zijn genade. De glorie van God in zijn scheppingswerk. Want in de oudheid kwam niet de vraag bij de mensen op: is er eigenlijk wel een God? Vandaag de dag wordt die vraag wel gesteld. En velen beantwoorden die vraag negatief. Er is geen God. En zo wordt onze samenleving, onze cultuur ook steeds meer gekenschetst door de meerderheid van deze mensen, de atheïsten. Een groot aantal mensen zegt ook: je kunt het niet weten. Misschien is er een God. Misschien is er het goddelijke. Je kunt het niet weten, maar we laten het in het midden. Dat zijn de mensen die agnosten worden genoemd. Agnosten. Gnost komt van het woord gnosis in het Grieks. Mensen die het dus niet weten. Ze zijn niet direct tegen het geloof, maar ze zeggen: tja, je weet het niet. Misschien is er een God, misschien ook niet. Voor de mensen in de oudheid was het helemaal geen vraag. Het was wel heel ongelijk zoals het antwoord op die vraag werd ingevuld. Israël had daar geen moeite mee, want die God had zich geopenbaard. Men kende die God op grond van zijn zich bekendmaken. En toch, wie het Oude Testament kent, en wie van u, wie van jullie, kent dat niet, die weet ook dat heel velen met dat antwoord eigenlijk geen vrede hadden en zich niet hielden aan die God die zich had bekendgemaakt, maar hun toevlucht zochten tot andere goden. De goden bijvoorbeeld zoals die in het land vroeger werden gediend, voordat Israël daar binnen trok. En de goden van de volken rondom. Van de Filistijnen, of de Edomieten, of de Syriërs, nog wel andere volken. Maar Israël was geroepen om zich te houden aan wat God had bekendgemaakt, want deze God was een sprekende God geworden. Ze hadden zijn stem gehoord bij de Sinaï. En wat hij wilde was vastgelegd, niet op vergankelijk perkament, maar was gegrift in steen, op die twee stenen tafelen. En die woorden worden ingeleid met: ik ben de Heere uw God. En in die woorden ik ben ligt ook opgesloten dat God de eigenlijk zijnde is. De enige die echt is. Ik houd er nog niet van om te spreken dat God bestaat. Dingen bestaan. En wij bestaan. Maar God is. Hij is de eeuwige. En de dichter van deze psalm ziet nu die God van Israël terug in het werk dat hij heeft gedaan en doet, namelijk in zijn schepping. Hij is vol verwondering over dat machtige scheppingswerk van God. Hij spreekt dan vooral omdat hij naar boven kijkt van de hemelen, het firmament. En wij weten daar nog veel meer van dan in die tijd bekend kon zijn. En astronomen weten daar nog ontzaglijk veel meer van dan wij eenvoudige mensen hier in de kerk. Maar met telescopen en kijkers en weet ik wat meer allemaal, heeft men ontzettend veel kennis vergaard van dat machtige heelal, de hemelen. En men staat voor raadsels. Hoe onuitputtelijk groot dat is. Grenzen lijken er niet te zijn. Je duizelt ervan als je ervan leest en erover nadenkt. En op de een of andere wijze heeft God dit in het aanzijn geroepen. Onbegrijpelijk. Daar is ook God voor. Maar u hoort de dichter in deze psalm een prediking. Een verkondiging. Die vangt hij niet met zijn oren op. Want je hoort niet een bepaald gesprek. Een taal. Het gaat in woordeloosheid toe. En dan zegt hij, die hemelen vertellen de eer van God die hen geschapen heeft. Hij is onder de indruk van het wisselen van dag en nacht. Dat gaat altijd maar door. En hij zegt, de dag en de nacht zeggen dat ook uit. Ze verkondigen ook de grootheid van hun schepper. Want hoe kan het dag zijn? Hoe kan het nacht zijn? Ik zei, het is een woordeloze verkondiging. Nu kennen wij ook wel woordeloosheid die toch heel veelzeggend is. Wanneer je iemand tegenkomt met flikkerende ogen en gebalde vuisten, weet je dat hij iets kwaads wil en vreselijk boos is. Wanneer iemand vol van liefde kijkt naar zijn of haar beminde, of staat bij de wieg van een kindje, dan zie je iets van die tederheid en die blikken zelf zijn al heel welsprekend. Zo gaat er ook van de dag en van de nacht, zegt de dichter, een taal uit, een sprake uit, een verkondiging uit. De ene dag naar de andere is dat zo. En de ene nacht naar de andere is dat zo. Het is alsof ze het aan elkaar doorgeven. Hij stelt de dag en de nacht voor als personen. En die vertellen het geheim en die vertellen de glorie van God door. Zo gaat het allemaal verder, van de een op de ander. Een woordeloze prediking. Want het is, zeker voor de mensen in de oudheid, die al die bijzonderheden nog niet kenden, die later ontdekt zijn. En we denken aan Copernicus en aan Galilei en aan veel anderen. Men dacht eigenlijk dat de aarde een ronde schijf was. Dus zoiets als deze schaal. En die rustte op pijlers, pilaren, in de oerwateren. En dat gewelf, dat firmament, die hemelen stonden daarboven. En daarboven waren ook weer wateren. Zo meende men dat het de schepping eruit zag. En nu dacht men dat de zon in het oosten opgaat, 's morgens opkomt uit die oerwateren, en dan gaat hij aan zijn dagtaak beginnen, als een blij en opgetogen bruidegom, die uit de armen van zijn geliefde zich heeft losgemaakt, en nu aan zijn taak begint, Hij is ook als een held. Hij loopt de weg die hij moet gaan, dapper, onverschrokken. Laat zich door niets en niemand tegenhouden en zingt dan zo weer weg. Maar de volgende dag staat hij weer op en komt hij opnieuw. Zo meende men dat het ging. En eigenlijk stelt het zich ook zo aan ons voor. We hebben het toch nog altijd over het opgaan van de zon en het ondergaan van de zon. Terwijl dat wetenschappelijk niet helemaal klopt. Maar de Bijbel spreekt over deze dingen zoals de mensen ze zagen en ook meenden dat ze waren. En zo zijn ze voor onze waarneming ook. En de zon is als het ware een aparte prediker van die grootheid van God als schepper. Want de zon gaat altijd maar weer door. Die komt iedere ochtend weer terug. Je kunt er vast op rekenen. Als een held gaat hij zijn weg. En door zijn blikken, zijn gloed, is niets verborgen. De zon neemt het alles waar wat op deze aarde zich afspeelt. Veel volkeren zagen de zon als een godheid. De Grieken deden dat ook. Helios, zo'n god. En ook naburige volken van Israël aanbaden de zon en de maan en de sterren, maar vooral de zonnegod. Daar moest Israël niets van hebben. Er zit ook niets van in deze psalm. De zon is ook een onderdeel van de schepping van God. En dit onderdeel van Gods schepping is groot en vol majesteit. En dan bedenken wij dat in het land van de Bijbel er veel minder wolken zijn dan bij ons. Want er zijn heel wat dagen, ook in de zomer, dat wij de zon niet zien. Soms komt de zon dan ineens weer door de wolken heen. Maar weet dat de zon altijd schijnt. Dat die ook schijnt elders als het bij ons nacht is. Maar dat wist men in die oude tijd nog niet zo. En daarom kan dat ook zo niet in de Bijbel staan. De zon als een bruidegom, als een held. Een schepsel van God, een geschapen ding van God, dat ook de glorie van God verkondigt. Maar die grote God, die zo vol glorie is in zijn scheppingswerk, heeft nog meer gedaan. Hij heeft zich ook bekend gemaakt. Daarvan spreekt het tweede deel van deze psalm. En ter afronding van het eerste zou ik nog willen zeggen: hoe is het mogelijk dat er heel veel mensen zijn, ook heel veel geleerden, ook heel veel topgeleerden, die niet erkennen willen dat de schepping schepping is. En dat ze alles terugbrengen naar een oerknal, een klein wolkje, miljarden jaren geleden, waar dan alles ontstaan zou zijn. Als dat waar was, dan zou ons bestaan totaal nutteloos zijn. Geen enkel doel hebben. We kunnen dat als christen dan ook onmogelijk rijmen. En erkennen, al begrijpen wij alle bijzonderheden niet, dat God de schepper is. Dat Hij ook ons geschapen heeft. Dat wij zijn schepselen zijn. En dat wij geroepen worden tot een verhouding, een positieve verhouding tot deze scheppende God. Want deze God wil dat. Daarover spreekt het tweede, het middelste deel van deze psalm. Die grote en majesteitelijke God heeft zich niet afgesloten in een ontoegankelijke wereld zonder enige interesse voor de mens. Deze God heeft zich bekend gemaakt. Van ons uit is hij wel ontoegankelijk, maar wij zijn niet ontoegankelijk voor hem. Hij heeft zich bekend gemaakt. Hij heeft naar Israël omgezien. Hij heeft Israël als zijn volk uitverkoren. Dat mag zijn volk zijn. dat mag behoren bij die God. Op een nog veel andere en veel intiemere wijze dan de andere volken ook eigendom van God zijn. Maar met dit volk heeft hij een verbond. Dat is zijn volk. En aan dit volk heeft hij zich bekendgemaakt. Ik ben de Heere, uw God. En in die woorden ik ben ligt ook dat unieke zijn van God opgesloten. Maar hij zegt uw God. U hoeft niet een andere God te zoeken. Ik ben uw God. En dan spreekt hij die 10 woorden. En daarop slaat het middelste deel van deze psalm terug. Die God heeft zich bekend gemaakt. En die bekendmaking wordt hier de Tora genoemd. Vertaald met de wet. Maar wij denken bij wet in het Oude Testament dikwijls te wettisch. Namelijk alleen maar als een aantal regels en voorschriften waarin je houden moet. Eventueel tegen heug en meug in. Maar er zit veel meer vriendelijkheid in het woord Torah, in het woord wet. Er zit het zich bemoeien van God met ons ten goede opgesloten. Torah, het grondwoord, heeft te maken met de weg wijzen, aanwijzen, de richting aangeven. Door de wet van de Heere wil hij ons leren hoe wij door het labyrint van het leven heen komen. Het leven is vaak als een jungle. En hoe ouder u hier in de kerk nu ook bent, hoe meer u daarvan weet hoe moeilijk het leven soms is. Hoeveel zorgen er zijn. Hoeveel verdrietelijkheden. Hoeveel angsten er soms zijn. En pijnen. En in dat leven van ons, dat zo heel makkelijk vastloopt, dat zo makkelijk ontspoort, geeft God nu zijn richtlijnen. Dat is bedoeld met de wet des Heeren. Dat is als een moeder en een vader die tegen hun kind zeggen, nu ga je daarheen, maar dat kind is nog helemaal niet zo ervaren, dan moet je wel goed opletten, want daar en daar is bijvoorbeeld een druk punt voor het verkeer. En als je op je fiets zit, moet je ook echt je hand uitsteken naar rechts als je naar rechts wilt gaan en goed opletten. Zo geeft de Heer ons regels voor het leven. Je zou die woorden van God kunnen vergelijken, zoals ze hier bedoeld zijn, met de grote borden langs de wegen van de ANWB. Toen mijn vrouw en ik hier naartoe reden vanmorgen, zijn we langs heel veel van die borden gekomen. En als je dan vreemd bent in het land, dan heb je daar heel veel steun aan. Ze wijzen je de weg. Net zoiets als de navigatie doet. Die stuurt je ook de weg, maar die dwingt je niet. Zo'n dwang zit niet in de eerste plaats in het woord wet opgesloten. Dat kan er wel van komen, omdat God ons ook wat te eisen heeft. Maar in de eerste plaats is er vriendelijkheid van God, die niet wil dat wij, ik zei het al, ontsporen en vastlopen. In Duitsland maakt de overheid zich zorg over het toenemend aantal zelfmoorden. Ik meen, als ik het goed gelezen en onthouden heb, dat er vorig jaar daar zeker 10.000 mensen of nog meer waren die een einde aan hun leven hebben gemaakt. Zij zagen dus in die jungle van het leven geen weg meer, geen zin meer. Maar wanneer je met de Heere leeft, dan wordt het toch anders. Dan aanvaard je ook het lijden en het verdriet. Al zijn die dingen soms heel erg zwaar en neerdrukkend. Maar de Heere God wijst ons de weg opdat wij behouden aankomen. Want het leven is een reis. Het is een trektocht. Zoals er juist in deze maanden, juni, juli, augustus, zoveel mensen op reis zijn, ook uit uw midden. En misschien bent u net teruggekeerd of gaat u binnenkort op pad. Het leven is in het groot een reis. waar gaan wij heen? En het is niet vanzelfsprekend dat we een veilige aankomst hebben. Dan moeten we echt luisteren naar die verkeersregels van God. Dan moeten we echt zien op Hem. En dan van dat onderricht, die levensregels, worden hier een aantal dingen gezegd. Ik lees u voor, zoals in onze vertaling staan. Er zijn soms ook wat andere nuances mogelijk in de vertaling, maar dat doet er nu echt niet toe. Er worden 6 dingen als kenmerk van de wet van de Here gezegd. En ook 6 dingen worden gezegd dat ze uitwerken, die richtlijnen van de Here. Volmaakt, betrouwbaar, recht, zuiver, rein en waarachtiger. Waarachtig. Volmaakt. Tamim. Zoals God zelf volmaakt is, zo is zijn wet ook volmaakt. Betrouwbaar. Je kunt ervan op aan. Recht. In tegenstelling tot krom en onrecht. En onrechtvaardig. Zuiver. Het zijn dingen die heel dicht bij elkaar liggen allemaal. Zuiver. Er zit niets onzuivers in en niets onreins, want rein is zij. En waarachtig. Door en door rein, zuiver, betrouwbaar, waarachtig. En wanneer men luistert naar wat de Heer te zeggen heeft, dan ervaren wij ook wat die woorden van God uitrichten in ons leven. Dat onderricht van de Here, zijn heilige Torah, zijn heilige wet, is zo dat zij de ziel bekeert. Dat zij de eenvoudige wijsheid geeft. Dat ze haar blij maakt. Dat ze licht brengt. Dat ze stand houdt voor eeuwig. En dat ze rechtvaardig is. Zullen we even naar die 6 woorden kijken. Zij bekeert. Er ligt ook iets in van verkwikking. Zij bekeert. Dat zeiden de mensen vroeger in de kerk. Je moet bekeerd worden. Maar dat is nog zo. We worden niet bekeerd dan al geboren. En wanneer we de impulsen van ons hart volgen, dan gaan wij van deze God af. En het is geen wonder dat de afgoden zoveel makkelijker worden gediend dan de levende God. Want dat strookt met het verdorven hart van ons. Die bekering hebben wij nodig, dat omkeren bij de afgoden die ons verleiden vandaan. De grootste afgod in onze tijd is, denk ik, geld. De hele wereld draait om geld. Met alles wat het geld ook mogelijk maakt. Maar genot en wat dan niet meer. De geldgod is nog altijd in al zijn dood springlevend. Wij moeten bekeerd worden. Omgekeerd naar deze God. En de een wordt radicaal bij de kraag gepakt door de Heer God. En in één keer omgezet. Zoals Paulus. Toen hij nog Saulus was. Velen worden gestadig aan. Omgekeerd naar God toe. En sommigen weten eigenlijk niet anders dan dat ze met God hebben geleefd. Zoals een Timotheus. We moeten dus geen eisen stellen aan God van zo moet het. Maar ook dan hebben we steeds weer de correctie nodig als we met God leven. Dat is ook één van de dingen waarom we in de kerk komen. Dat ons leven wordt gecorrigeerd en in de rechte baan gebracht. Want ook als je een gelovig en bekeerd mens bent, kun je nog flink dwalen. En niet op een goede wijze omgaan met anderen. In het pastoraat ben ik in de loop van de jaren heel wat tegengekomen. Soms ook bij kinderen van God. Ik zeg, hoe kan dat nu eigenlijk? Ja, de wet van de Heer moet steeds weer tot ons komen. Opdat wij niet op een verkeerde weg gaan, allemaal verder van hem af. Daarover gaat ook het laatste deel van de psalm, waarop ik helaas een beetje kort zal moeten zijn. Zij bekeert, zij geeft wijsheid. Dat is wat anders dan dat je de HBO hebt gevolgd, of dat je je masterdiploma hebt gehaald, of dat je gepromoveerd bent tot dokter. Nee, wijsheid is dat je de dingen van de Heere God weet. Er zijn zeer geleerde mensen die in de ogen van God niet anders dan dwazen zijn. En er zijn eenvoudige mensen die wijs zijn. Ik heb ze vooral in mijn jeugd ook wel gekend. Mensen met weinig scholing. Maar onderwezen in de dingen van de Heere. Leerlingen van de Heilige Schrift. En daarin thuis. Ze brengen een blijdschap. Er is geen blijdschap hoger dan dat je bij de Heere mag horen. Ze brengen licht in duistere situaties. In het duister van ons bestaan. Ze houdt stand. Men wil haar wel omver kegelen. Maar dat zal niet lukken. Er zijn al zoveel aanvallen op de Bijbel gedaan. In de Russische revolutie, bijvoorbeeld in 1917. En dat zeg ik, van God is doorgegaan. En in Noord-Korea, dat er verboden is dat je een Bijbel bezit. Ik las pas dat een aantal vrouwen daar gedoopt is. Het gaat gewoon door. Het is niet te stuiten. God gaat door. Gelukkig wel. Ze zijn rechtvaardig. In deze wereld vol ongerechtigheid. En daar schrikken we iedere keer weer van. Wat ongerechtigheid in deze wereld allemaal uitricht. Is dat we er toch bang van worden. Maar de Heere is rechtvaardig. En wat hij heeft ingesteld is het eveneens. En daarom zijn ze die wetten van de Heere. Dat onderricht van de Heere. Meer waard dan geld en goud. En smakelijker dan het zoetste wat de mens zich in de Bijbelse tijd kon denken. De honing. En dan nog iets over het laatste deel. Ja, tot mijn spijt moet ik daar wat kort over zijn. Maar nog één vraag wil ik eerst beantwoorden. Daar staat, zegt iemand in vers 12, in het houden ervan ligt groot loon. Is dat nu iets wat onderstreept wat de predikers van het welvaartsevangelie stellen? Namelijk als je wedergeboren christen bent, zo zeggen ze dat dan, dan zal alles goed gaan. Als je huwelijk een beetje vast dreigde te lopen, dat gaat weer voorspoedig. En je zaken gaan goed. Je kunt ook rijkdom worden. Dat zul je zeker. Want dat is het loon. Nee. Dat loon is veel meer een inwendig loon. Die stille vreugde. Dat je bij God mag horen. Dat je het eigendom van de Heer Jezus mag zijn. Het weten wie God voor je is. Zodat je onbevreesd bent voor mensen. En zelfs kan God ook de vrees voor de dood bij je wegnemen. Omdat je weet, maar naar de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat is het loon. Dus niet materieel, maar geestelijk. Een geschenk van de Heilige Geest als je met God leeft. En daar bind ik u dan ook op het hart. U allen, ook die jonge mensen en de kinderen. Dat dat je verlangen zal zijn, met God te leven. En dat je zo die vreugde en die stille blijdschap kennen mag. Maar zijn wij dat wel waardig? Die vraag komt aan het slot aan de orde. Ik luister zo weinig naar uw wetten. Ik wend mijn blik dikwijls af. Heere God, er zit in mijn hart zoveel verkeerdheid. En daarom roept hij om vergeving. De glorie van God in de schepping. De glorie van God in zijn zelfopenbaring. Wordt hier afgesloten met de glorie van God in zijn genade. Maar die genade wordt ook afgesmeekt. De dichter kent zijn eigen hart. En hij weet dat hij voor God niet deugt. Dat er heel veel is wat hem kan verleiden. En wat aansluiting bij hem zoekt. En hem bij God weg wil halen, van God wil vervreemden, en daarom dat dringende gebed, reinig mij, ook van die verborgen afdwalingen, waar ik zelf geen erg in heb. Want alle zelfkennis is ook maar ten dele. Ook wanneer je door Gods genade jezelf mag kennen, blijft er nog een heleboel over, wat wij zelf niet weten, maar misschien anderen beter zien dan wij zelf. Maar die grote ander ziet het zeker. En daarom reinig mijn hart, Heere, van die verborgen afdwalingen. En weerhoud mij van hoogmoed. Er is zo weinig nodig dat een mens hoogmoedig wordt. Waarop? Ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Wij zijn zo dwaas dat wij heel makkelijk de hoogte ingaan. Laat niet die hoogmoed over me heersen. Alleen dan zal ik oprecht zijn. En van grote overtreding vrij. Laat het zo zijn dat wat er in mijn hart leeft, waar ik mee bezig ben, waar ik naar streef, wat ik wil bereiken, waar ik soms in de nacht en ook aan denk als ik niet slapen kan, laat dat u welgevallig zijn. Het geheel van de Bijbel verstaan we dat de dichter hier bidt om de Heilige Geest, dat hij hem zo mag vervullen dat zijn leven vol is van de dingen van God en van zijn koninkrijk. Dat niet alleen zijn leven aan de buitenkant nog wel wat lijkt te zijn, maar dat ook innerlijk gereinigd. Ik vul nu Nieuw Testamentisch aan door het bloed van de Heer Jezus Christus, door het offer dat hij voor onze zonden bracht, dat wij gereinigd van hem ook innerlijk die dingen van de Heer overdenken, zodat er geen dag kan zijn zonder gebed, zodat er geen dag kan zijn zonder dat we de Bijbel opslaan en lezen, zonder dat wij gedurig weer denken aan de Heer en zijn dienst en zijn rijk, aan zijn Christus, ons heil. Zodat wij de dingen van deze wereld ook horen en zien, want dat speelt er zich af in het licht van de schrift, in het einde van deze tijden. Omdat wij gereed zijn als Christus komt. Omdat wij leven kunnen en sterven kunnen. Psalm die zo groot begint, met de majesteit en glorie van God in de schepping, de hemel der hemelen, in de heilige wet des Heeren, zijn zelfbekendmaking, eindigt heel persoonlijk, meerdere keren, mijn. De dichter weet, zich wel een dienaar. Sluit ons daarbij aan. Dan zeg ik, ja, er is ook een heleboel in mijn leven wat anders moest zijn. Maar ik kan niet ontkennen dat dat op de bodem van mijn hart leeft. De vrezen des Heeren. Het verlangen dat ik ook hem toebehoor als zijn dienaar. Zijn dienares. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Dat is een heel persoonlijke belijdenis. Mijn rots. Op u staat mijn leven vast. Hoe het ook wankelt. En wat er in de wereld ook wankelt, en ook onze cultuur wankelt. Op de Heere staat mijn leven vast, ook als de dood komt. En hij is mijn verlosser. Goel staat er in het Hebreeuws. Losser, die vrijkoopt, die instaat, die borg is. Lieve gemeente, de Heer wil dat zo heel graag ook voor u allen heel persoonlijk zijn. Daartoe bent u gedoopt. Daartoe wordt u geroepen naar de dienst van het nieuw verbond. Daartoe komt het woord van God steeds in u toe. Opdat u dit weten zal. De Heer voor anderen, maar ook voor mij. Rots en mijn goel. Zou dan hem niet lief hebben die mij lief heeft. Zou ik hem niet lief hebben, die het kostbaarste gaf wat hij geven kon, zijn zoon, die zichzelf gaf. Geprezen zij zijn naam. Amen. Laten wij de Heer nu samen dankzeggen en hem bidden. Met onze voorbeden denken we ook aan de vier broeders en zusters wie namen genoemd worden op de nieuwsbrief. Meneer Segers en Anja Christ, meneer Van Reewijk en mevrouw Plug. Als wij de zieken en de zorgbehoevenden de Heer aanbevelen, gaan onze gedachten vooral ook naar hen dan uit. Heer onze God, groot is uw majesteit, groot is uw glorie in het wondere scheppingswerk. Zo mateloos groot. Als dat slechts uw schepping is, hoe groot moet u dan zelf wel zijn? Eeuwige God. En toch hebt u zich bekendgemaakt en met Israël een verbond gesloten. Aan dat volk uw heilige wet gegeven. Richtlijnen voor het leven. En we luisteren mee. En ze gelden ook ons. Omdat we niet vastlopen. Omdat we niet ontsporen. Omdat we niet een zinloos bestaan leiden. En voor u niets betekenen en voor anderen niets betekenen. Maar wil u ons genadig aanzien. En wanneer je ons weet en het eigendom van u, ons voortdurend weer tot dank en lof brengen, ook tot de bede, houd me vast, Heere, en reinig me innerlijk ook van die verborgen dingen. En wanneer het nog in het onzekere bij ons is, geef dat er een doorbraak mag plaatsvinden en dat het geloof zich uit mag spreken voor u, doordat uw geest ons daartoe dringt. En als we nog zijn, eigenlijk onverschillig, Heere, bekeer. Bouw uw gemeente hier op. Denk aan ieder van haar leden, kerkenraadsleden, de predikant, de vrijwilligers en de vrijwilligsters. Laat uw bewaring over ons allen zijn in deze tijd van reizen en trekken. En als wij bij dag opzien naar boven en de zon aanschouwen, leidt onze gedachten dan eens naar Psalm 19. En als wij in de nacht eens naar boven kijken, als de hemel wolkeloos is, en wij daar de maan zien, vol of maar een kleine schijf of sikkel, dan richt onze gedachten op u. Alles predikt immers uw grootheid. Aan de zee, in de velden, in de bergen. Reinig ons hart, zodat u kennen meer en meer in het aangezicht van de Heer Jezus Christus, de vervuller van de wet, om wie ons kon zijn, rots en losser. Zegen de gemeente. Gedenk hen wie namen op de nieuwsbrief staan en die wij noemden. Gedenk hen, ieder in de eigen situatie. Wees met hen die moeilijke wegen gaan en stil verdriet dragen, rouw te verwerken hebben. Misschien door een gemis van al langere tijd geleden, maar nog altijd is er die schrijnende wond. Gedenk allen die voor moeilijke beslissingen staan. Gedenk hen die dreigen af te vallen, af te dwalen. O Heere, houd ons allen in uw spoor. Bemoedig, versterk, vertroost, richt op, reinig, genees, wees een toevlucht. Gedenk ons volk, deze tijd van brede afval. Ons werelddeel, eertijds gekenmerkt door het evangelie. Geen stad, geen dorp zonder kerk. Erbarm u, Heere. Gedenk deze wereld, in deze tijd van onvoorstelbaar veel nood. Dan hier, dan daar, ook heel dichtbij. Die vreselijke aanslagen, dat moorddadige bloedvergieten. Wanneer zal het ook in Nederland zich voordoen? Heere, laat toch komen uw dag. Laat toch komen uw rijk. Laat toch komen uw Christus. Breng nog velen tot het geloof. Ook uit Israël en de volkerenwereld. En gedenk uw leidende kerk. Heere, erbarm u. En neem ook ons op in uw erbarmen. En die ons lief zijn. En wil ons horen in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 89, derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Psalm 89, derde vers. Gaat nu in vrede van hier, bewaar het woord, dat het uw verlangen zijn, dat de Heer ook uw rots en losser is. Ontvangt de zegen des Heren. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.